The Yanks are coming. In één klap zingt in 1942 iedereen het soldatenliedje Over There mee. Want inderdaad, de Amerikanen komen in de strijd. Tot dusver hadden ze alleen maar in materieel opzicht geholpen. De oorlog wordt nu tot een echte wereldoorlog. In zijn State of the Union-boodschap ligt president Roosevelt het Amerikaanse volk in over het Atlantisch handvest dat door 26 landen is ondertekend. Deze landen hebben zich verbonden geen afzonderlijke vrede met Duitsland en Japan te sluiten.
The consolidation of the United Nations total war effort against our common enemies is being achieved. That was and is the purpose of conferences which have been held during the past 2 weeks in Washington and Moscow and Chongqing. That is the primary objective of the Declaration of Solidarity signed in Washington on January 1st, 1942 by 26 nations against the Axis powers.
In hun verregaande zelfoverschatting hebben Duitsland, Japan en Italië Amerika de oorlog verklaard. Maar, zo smaalt het Duitse propagandaapparaat, voor de Amerikanen hoeven we niet bang te zijn. President Roosevelt denkt er anders over.
From Berlin, Rome en Tokyo, we have been described as a nation of weaklings, playboys, who would hire British soldiers, or Russian soldiers, or Chinese soldiers, to do our fighting for us. Let them repeat that now. Let them tell that to General MacArthur and his men. Let them tell that to the sailors who today are hitting hard in the far waters of the Pacific. Let them tell that to the boys in the flying fortresses. Let them tell that to the Marines.
1942 zal het keerpunt in deze verschrikkelijke oorlog brengen, waar de hele beschaafde wereld naar uitziet. Maar aan het begin van dat jaar is daar nog niet veel van te merken. Zowel aan het Russische als het Noord-Afrikaanse front hebben de Duitsers de overhand. Weliswaar heeft de barre Russische winter het Duitse offensief aan het oostfront bevroren. Het beleg van de belangrijke stad Leningrad duurt voort.
Die Einschließung von Petersburg schreitet planmäßig fort. Die Stadt, in der nach Meldungen des Moskauer Rundfunks alle Häuser in Festungen verwandelt wurden, liegt bereits unter dem Feuer der schweren deutschen Artillerie.
Niet alleen de Duitse troepen hebben van de winter te lijden. Ook de verdedigers en de bevolking van de nu al maanden belegerde stad lijden grote ontberingen. Het is aan hen dat de Russische componist Shostakovich zijn 7e symfonie heeft opgedragen. Het Duitse thuisfront beijvert zich warme kleren in te zamelen voor de soldaten in de Russische kou. Hitler zelf heeft het opperbevel op zich genomen van de legers aan het oostelijk front. Op 30 januari spreekt hij geruststellende woorden tot het Duitse volk. Met groot optimisme zegt hij dat de Russische winter nu voorbij is. De zege is in zicht.
Maar het wordt in wenigen wochen im Süden bereid zich de winter brechen. En het wordt dan de Frühling weiter nach dem Norden ziehen, das Eis wird schmelzen. Und es wird eine Stunde kommen, wo der Boden wieder hart und fest wird, wo der deutsche Musketier mit seinem Gerät auf ihm wieder operieren kann und wo neue Waffen aus der Heimat nachströmen werden und wo wir sie anschlagen werden.
De Britse leider Winston Churchill deelt Hitlers optimisme volstrekt niet. In een van zijn radiotoespraken maakt hij de balans op.
Let us take the rough with the smooth. Let us put the good and bad side by side. And let us try to see exactly where we are. The Russian armies have not been defeated. They have not been torn to pieces. The Russian peoples have not been conquered or destroyed. Leningrad and Moscow have not been taken. The Russian armies are in the field. They are not holding the line of the Urals or the line of the Volga. They are advancing victoriously, driving the foul invader from that native soil they have guarded so bravely and loved so well. More than that, for the first time, they have broken the Hitler legend. Instead of the easy victories and abundant booty which he and his hordes had gathered in the West, he had found in Russia so far only disaster, failure, the shame of unspeakable crimes, the slaughter or loss of vast numbers of German soldiers, and the icy wind that blows across the Russian snow.
In Nederland wordt het leven er intussen niet makkelijker op. Steeds meer artikelen komen op de bon. Koper en brons moeten worden ingeleverd, ook de kerkklokken, om te worden omgesmolten voor de Duitse oorlogsindustrie. Zelfs de centen, plakken en halfjes moeten het ontgelden. Daarvoor in de plaats komen er lichte en onwennige munten van zink. De duinen en het strand worden voor het publiek gesloten. Een aantal prominente Nederlanders worden als gijzelaars opgepakt. In geval van daden van sabotage of ander verzet, zo dreigt de bezetter, zullen deze tegen de muur worden gezet. Het grote aantal executies deprimeert de bevolking, maar zet de mensen wel aan tot een fellere haat en een intensivering van het verzet. Vooral in Amsterdam worden er op grote schaal razzia's gehouden onder de Joden. Op de zogenoemde Wannsee-conferentie maken de Duitse kopstukken onder voorzitterschap van Heydrich in het geheim een blauwdruk van wat zij noemen de Endlösung van het Jodenprobleem. Alle Joden van Europa moeten worden geëvacueerd naar Oost-Europa. Dat zijn er 11 miljoen, daarbij inbegrepen de Joden uit de landen die nog niet veroverd zijn, zoals bijvoorbeeld Engeland.
In zijn rede van 30 januari prijst Hitler het Duitse volk gelukkig dat nu niet alleen de partijleden, maar iedereen kan meegenieten van de zegeningen van het nationaalsocialisme.
Dieses Glück, einer Sache dienen zu können, für sie opfern zu dürfen, dat heute Millionen haben, dat hatten damals nur die wenigen Nationalsozialisten unter Bewegung. Wie groß das Glück war, das können aber auch alle die ermessen, die heute von sich sagen können, ich tue alles für mein Volk, alles für unsere Soldaten, damit die bestehen können.
In het Verre Oosten rukken de Japanse zee- en luchtstrijdkrachten adembenemend snel op door de enorme, met eilanden bezaaide, grote en Indische oceanen. De Britse en Amerikaanse vloten worden nagenoeg geheel uit Oost-Azië verdreven. Op 15 februari valt de belangrijkste geallieerde vlootbasis in Zuidoost-Azië, de onneembaar geachte vesting Singapore. De toestand is ernstig, zegt Churchill voor de BBC-microfoon.
I speak to you all under the shadow of a heavy and far-reaching military defeat. It is a British and imperial defeat. Singapore has fallen. All the Malay Peninsula has been overrun. Other dangers gather about us out there, and none of the dangers which we have hitherto successfully withstood at home and in the East are in any way diminished.
De Japanse opmars is niet te stuiten. Nederlands-Indië is het volgende doel. Op 27 februari wordt een geallieerd vlooteskader onder commando van schout-bij-nacht Karel Doorman beslissend verslagen. Een dramatische gebeurtenis die de geschiedenis zal ingaan als de slag in de Javazee. Het ziet er slecht uit voor Nederlands-Oost-Indië. Op 1 maart al beginnen de Japanse landingen op Java.
Luisteraars over de hele wereld, hier is de Nier op de Batavia al 15,48 meter met een dagelijks kort nieuws uit Nederland-Indië. In de eerste plaats het Weermachtcommuniqué dat vanmiddag om 4 uur is afgegeven. Het luidt als volgt. In de afgelopen nacht heeft, zoals reeds in een afzonderlijk bericht werd gemeld, de vijand een aanval op Java ingezet. Vijandelijke troepen zijn geland in Noordwest-Bantam en in de bocht ten westen van Indramayo. Terwijl Beurt een sterke landingsvloot een landing aanving in de namacht over een breed front op het kustgedeelte circa 30 kilometer ten oosten van Rambang. De landing in het Bantamse werd bestreden door geallieerde zeestrijdkrachten
Al op 5 maart wordt Batavia, de hoofdstad van het koloniale eilandenrijk, bezet. Bij de val van Bandung spreekt koningin Wilhelmina de volgende boodschap via de BBC-microfoon.
Rijksgenoten, met ingehouden adem hebben wij allen de berichten beluisterd toen verleden week het lot van Bandung op het spel stond. Wij leefden die donkere uren met de wakkere verdedigers en allen die hen daarbij zo moedig bijstonden van ogenblik tot ogenblik mede. Nimmer hebben wij ons zo één gevoeld met ons geliefd in Zulinde dan in het huidige tijdsgewricht van nationale spanning. Nimmer een zo nauw en ingesloten rijk. Nimmer hebben wij ons in onze gedachten zo vereenzelvigd met onze dapperen die ter zee, te land en in de lucht het bovenmenselijke hebben gedaan en alles hebben veropferd voor de verdediging van volk en grondgebied tegen den indringer.
Nauwelijks 2 weken heeft de strijd geduurd. Op 9 maart moet Nederlands-Indië het hoofd buigen voor de Japanse overmacht. De schrijver Johan Fabricius in Engeland is geschokt door de val van het mooie land waar hij geboren en getogen is.
Er wordt daar in ver in Zulinde thans een heldenstrijd uitgevochten die zijn loon in zichzelf zal dragen. Als wij straks, vroeg of laat, maar onherroepelijk, weer de thans verloren gebieden van Indië binnentrekken, zullen wij een bevolking aantreffen die niet slechts blij en dankbaar is van het Japanse juk verlost te zijn, maar die ook een dieper respect voor ons heeft gekregen, na gezien te hebben hoe wij voor Indië bereid waren te strijden, zo nodig ook te sterven. Er zal een band gesmeed zijn als nimmer tevoren. Indien wij tegenover Indië, dat ons zoveel gegeven heeft, een ereschuld hebben in te lossen, dit is onze kans. En wij hebben die met beide handen aangegrepen volgens de beste tradities van ons kleine, grote volk.
De nacht van de reizende zon was neergedaald over Indië. Het zou, vooral voor de Europeanen, een lange nacht worden. Een nacht die zou eindigen in een nachtmerrie. Vele duizenden, onder wie de gouverneur-generaal, werden opgesloten in de beruchte Japanse krijgsgevangen- en interneringskampen. Mannen, vrouwen en kinderen, waar hen nog jaren van ellende en verdrukking wachten. Over de toestand in Nederlands-Indië spreekt ook prins Bernhard.
Zo gaarne had ik zelf uw lijden willen meemaken en ook deelnemen aan uw strijd. Met instemming van de koningin wil ik u zeggen dat mijn plan daarvoor gereed was en 3 keer aan het begin van uitvoering. Maar de regering heeft op grond van ernstige overwegingen harerzijds bezwaren tegen deze uitvoering van mijn plan ingebracht, waarbij ik gemeend heb me te moeten neerleggen, zodat ik tot mijn innig leedwezen niet bij u kan zijn. Weet echter dat mijn gedachten en die van de prinses voortdurend met u zijn. Dat we van harte deelnemen in al uw zorg, in al uw leed en in al uw moeite. Ik heb hier maar 1 taak. De vrijmaking zowel van Nederland als van Indië met al mijn krachten te helpen bevorderen. Ik heb maar 1 verlangen. De vrijmaking zo spoedig mogelijk te zien. Ik heb maar 1 ideaal, na die vrijmaking mijn hele persoon in te zetten voor de herbouw van het koninkrijk.
In het eigen land brengt het nieuws over de bezetting van een stuk Nederland in de tropen verslagenheid. Veel mensen vragen zich af wat er zal worden van hun familie en vrienden. De Duitse arbeidseinsatz gaat onverminderd door. Hoewel velen zich aan de dwangarbeid weten te onttrekken door onder te duiken, werken er in februari toch al 180.000 Nederlanders in Duitsland. En alle studenten die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, moeten zich aanmelden bij de arbeidsbureaus.
Ook in andere opzichten trekt de bezetter de touwtjes steeds strakker aan. Het gebruik van de namen van de levende leden van het Oranjehuis wordt verboden. Na de koffie gaat nu ook het koffiesurrogaat op de bon. En de koude winter van 1942 wordt nog kouder als de energiebedrijven door een tekort aan brandstof gasloze uren instellen. 'Smiddags van 3 tot 5 uur en van 's avonds 9 tot de volgende morgen 6 uur. En petroleum is er al helemaal niet meer. Nederland wordt verplicht 50 miljoen per maand bij te dragen aan de strijd tegen het bolsjewisme, waarvan 10 miljoen in goud.
Er zijn illegale contacten met Londen en al snel volgen de eerste wapendroppings. Ook geheime agenten worden gedropt, maar de meeste worden gepakt en worden soms gedwongen voor de Duitsers te werken. Dit voor de Duitsers zo succesvolle Engelandspiel zou nog heel veel slachtoffers eisen. De Nederlandse vakbonden worden opgeheven. Ze gaan op in het Nederlands Arbeidsfront met als voorzitter de NSB'er Woudenberg. En alle kunstenaars moeten lid worden van de Nederlandse Cultuurkamer. De voorzitter, professor Goedewagen, legt uit waarom.
De stichting van de Cultuurkamer ligt geheel in de lijn van al die maatregelen die beogen een einde te maken aan de liberalistische samenleving van de afgelopen eeuw. Zij is een onderdeel van een groot opgezette conceptie die slechts één oogmerk heeft. Op alle terreinen van het maatschappelijk leven de wild woekerende ongebondenheid die op de strijd van allen tegen allen is uitgelopen, te vervangen door een stelsel dat op gemeenschapsbinding en saamhorigheid is gebaseerd. Men houdt het in het oog dat de Cultuurkamer geen vereniging is, waarvan men naar vrije keuze lid kan worden, maar dat zij een verplichte organisatie is, waarvan men lid moet zijn om cultureel werk te kunnen verrichten. En deze verplichting waarborgt juist de vruchtbare werking der Kamer ten aanzien der vakkundige, economische en sociale aangelegenheden der werkers. De Joden, en als zodanig gelden hier zij, die meer dan één vol Joodse grootouder hebben, Joden zeg ik, en met Joodse personen vermaagschapte personen, worden in de geest van de nieuwe tijd geen leden der Cultuurkamer. Waarbij het overigens aan de secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten ter beoordeling staat of op deze regel eventueel uitzonderingen te maken zijn.
Eind april worden alle Joden uit het bedrijfsleven verwijderd. De bedrijven worden, zoals dat heette, geariseerd. Even later volgt nog een diep vernederende maatregel. De Joden worden gedwongen, duidelijk zichtbaar, een grote gele Davidster met het woord Jood erin te dragen. Het brandmerk dat hun ondergang zal verhaasten. Zowel in de katholieke als in de protestantse kerken wordt vanaf de kansel geprotesteerd tegen de Jodenvervolging, de arbeidseinsatz en de inperking van vrijheid, geweten en overtuiging.
Maar er zijn in Nederland ook andere stemmen te beluisteren, zoals die van Anton Mussert, de NSB-leider die op zijn Führer begint te lijken.
Liever tot de laatste man, strijdend van dit leven te scheiden, dan ooit weer weerloos samengedreven te worden door de Joden en de Jodenknechten die een jaar geleden de macht hadden in Nederland.
Zij is in kwart, de Duitse Rijkscommissaris die in Den Haag aan de touwtjes trekt, gooit er nog een schepje bovenop. Van hem hebben de Joden geen goeds te verwachten.
Wir wollen das niederländische Volkstum nicht bedrücken und ihm unsere Überzeugung aufdrängen, nach wie vor gilt. Aber das gilt für das niederländische Volk. Und die Juden werden von uns nicht als ein Bestandteil des niederländischen Volkes angesehen. Aber wir werden die Juden schlagen, wo wir sie treffen. Und wer mit ihnen geht, der wird eben dann nicht getroffen.
Veel Joden, verzetstrijders en andere Nederlanders moeten, om niet in handen van de Duitsers te vallen, onderduiken. Al deze mensen moeten ergens wonen, moeten eten en drinken. En alles is toch al op de bon. Gelukkig zijn er mensen te vinden die onderduikers willen helpen, maar ook dat is streng verboden. De illegaliteit breidt zich door het alles steeds verder uit. Ze vindt haar steun in alle lagen van de bevolking. Tientallen illegale bladen geven de berichten door van de Engelse zender en roepen hun lezers op de moed niet te laten zakken en te volharden in het verzet tegen de onderdrukker.
2000 beroepsofficieren worden teruggevoerd in Duitse krijgsgevangenschap. Er waren ook jonge Nederlanders die zich aanmelden voor andere doelen. Ze gingen bijvoorbeeld in de arbeidsdienst. Daartoe wellicht aangezet door de campagne Koenraad van de Arbeidsdienst. In aanplakbiljetten en advertenties maar ook via wat naïef aandoende radiospotjes.
Velen leerden in arbeidsdienst liefde tot de bodem en kameraadschap voor zijn medemens kennen. Nieuwe lichtingen vrijwilligers komen onder de schop.
Meneer, ik wou me opgeven voor de arbeidsdienst. Maar wat doen wij daar eigenlijk?
Kijk, dat mag ik u wel even vertellen. U verricht allerlei landarbeid. U maakt akkers en u legt wegen aan. U werkt in de heerlijke natuur. U krijgt ook exercitie. U krijgt veel sport en zingen. Uw hele constitutie zal erop vooruit gaan, daar ben ik zeker van.
Oh ja. En kan ik ook in mijn vrije tijd zelf studeren?
Nou, daar is niet zoveel tijd voor. Kijkt u, de dienst duurt van 's ochtends 6 uur tot 's avonds 9 uur. En het is de bedoeling dat juist 's avonds, door samen te werken, de gemeenschapszin versterkt wordt.
Ja, maar komt dan mijn persoonlijkheid niet in het gedrang?
Oh nee, kijk, dat zult u zelf wel merken. Juist door de omgang met andere jongens van uw leeftijd krijgt u veel mensenkennis en wordt uw persoonlijkheid verstevigd.
Luisteraars, wij zijn hier getuigen van een zeer bijzondere gebeurtenis voor zowel voor het hele Nederlandse volk als in het bijzonder voor de Nederlandse arbeidsdienst. Want luisteraars, wij staan hier op het landgoed Ezen bij Steenbeckerwold in de kop van Overijssel, waar hier in Carré voor mij opgesteld staan 350 man van de Nederlandse arbeidsdienst. Zojuist is aangekomen de Rijksarbeidsführer Hirel. Deze 350 man hebben na een speciale opleiding te hebben gevolgd, ze zullen hier over enkele ogenblikken worden beëdigd en dan opgenomen worden in het grote verband van de Rijksarbeidsdienst en in deze hoedanigheid naar de bezette oostelijke gebieden vertrekken om daar de traditie van onze voorvaderen voor te zetten, namelijk mede te werken aan de kolonisatie.
En drie. Wij allen hebben voor de eet de hand omhoog en spreek mij de volgende woorden na. Ik wil Adolf Hitler als germanische Führer.
Trouw aan de Führer aller Germanen. Was de arbeidsdienst een paramilitaire organisatie van de SS, kon dat niet worden gezegd. Was het de slogan Mussert of Moskou? Was het onverantwoordelijke domheid of was het zucht naar avontuur? Misschien van alles een beetje. Maar het is een treurige waarheid dat er in de oorlog 25.000 Nederlandse SS'ers zijn geweest. Op 18 mei beëdigt NSB-leider Mussert een regiment van de Germaanse SS.
Nu ga ik dus over tot het afnemen van de neef. Adolf Hitler.
Germaans Führer.
U zweer ik hou en trouw.
En u?
En de door u over mij gestelden. Gehoorde mij tot in de dood. Zo waarlijk helpen mij God. Houd in de Germaanse SS de Nederlandse vlag hoog. Denk daarom dat alleen samenwerking tussen Germaanse volkeren nodig is, mogelijk is, op de basis van wederzijds respect. Zorg dat de Nederlandse SS gerespecteerd wordt door uw houding, uw gedrag, uw Nederlandse wezen. Ik vertrouw op u, mijn kameraden, en weet door u niet teleurgesteld te zullen worden. Houd ze!
Nee, de Nederlandse SS zegt geen hou zee. De SS zegt Heil Hitler.
Hou zee!
In Noord-Afrika zet een Duits-Italiaans tankleger onder aanvoering van generaal Rommel de aanval op Tobruk in. In het Verre Oosten woedt een zeeslag tussen de Japanners en de Amerikanen. De Japanners veroveren even later Corregidor, waarna de Filipijnen capituleren.
Bij het invallen van de Doi hervatten de Duitsers hun Russische veldtocht. In mei wordt Heydrich, de architect van de Jodenvervolging, op een dienstreis in Tsjechoslowakije door partizanen doodgeschoten. Deze executie heeft verschrikkelijke gevolgen. 1331 Tsjechen worden doodgeschoten als eerste represaille. Later worden nog eens 3000 Tsjechische Joden vermoord. En er wordt een heel dorp met de grond gelijk gemaakt. Alle mannen doodgeschoten, de vrouwen en kinderen afgevoerd naar een concentratiekamp. De naam van dit dorp, Lidice, zullen we nooit meer vergeten.
Nederland wordt geschokt door de vonnissen in het grote OD-proces. Tegen 79 illegalen wordt de doodstraf geëist. 72 maal wordt die voltrokken. Koningin Wilhelmina reageert verontwaardigd.
Landgenoten, met u, met onze rijksgenoten in Oost en West, waarbij zich het medegevoel van heel de beschaafde wereld aansluit, ben ik diep geschokt door de tijding van de terechtstelling van 72 onze landgenoten. De thans gevallenen zijn de 72 ten aanzien van wie de beulen hun gruweldaad erkennen. Velen van ons weten helaas dat er buitendien velen tersluiks worden vermoord, van wie wij het heen gaan, of nooit, of eerst veel later vernemen. Ofschoon zelfs hun aantal niet kennende, willen wij thans ook hunner in eerbied en aandacht gedenken.